Goedemorgen, ik wil graag met u lezen Handelingen 9 over de bekering van Paulus of Saulus. Handelingen 9. We zijn deze morgen met jong en oud in de dienst. Ook de 12 plus en ook de 8 plus is in de dienst. Ik zal proberen om het ook voor iedereen goed te volgen te laten zijn. Nou goed, mocht dat niet zo zijn, dan iemand van de 8 plus, als je denkt, ik kan het niet volgen, steek rustig je vinger op om een vraag te stellen, dat is niet erg. Handelingen 9. Ik wil daar geschiedenis eerst met u lezen en dan vervolgens heb ik, daar wil ik graag stilstaan bij 3 bemoedigingen. En bij 4 persoonlijke vragen die misschien wel een beetje confronterend kunnen zijn. Ik ervaar dat zelf nog wel eens. Als je Bijbel leest, dan is het niet altijd leuk om de Bijbel te lezen. In de zin, vaak doet Bijbel lezen ook een beetje zeer. Dat je denkt, moet ik daar misschien iets mee? Of hoe is dat eigenlijk bij mijzelf? En dat had ik zelf ook toen ik deze geschiedenis las, dat ik bij een aantal vragen stilstond en dacht, ja, hoe zit dat eigenlijk bij mezelf? Dus 3 bemoedigingen en 4 vragen. Handelingen 9 vers 1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, christenen bedoelt hij daarmee, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omstreeks omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde. Opdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Goed, eerst even iets over de voorgeschiedenis. Paulus is een een Griekse Jood of een Grieks sprekende Jood, opgegroeid in Tarsus. Later heeft hij zijn opleiding gekregen in Jeruzalem verder. Hij heeft denk ik gelovige ouders gehad. Ze hebben hem de naam Saulus meegegeven, wat betekent van God gebeden. Hij droeg ook een Romeinse naam. Dat was in die tijd was dat gebruikelijk, dat mensen die hadden vaak zeg maar een Joodse naam voor hun naaste omgeving zeg maar, maar droegen ook een naam die waarmee ze meer waar ze vaak ook onder bekend waren. In dit geval, hij had de naam Saulus, maar ook de naam Paulus. Paulus betekent de geringe. Je ziet dat wel in meer gevallen. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt bijvoorbeeld gesproken over Tabitha. Tabitha? Nou, Tabitha is een naam van iemand, van een mevrouw. En dat betekent gazelle. En zij had ook twee namen. Want er staat in dat hoofdstuk ook dat zij ook de naam Dorcas droeg. En dat is de vertaling daarvan. Dus een Griekse naam en een Arameese naam. Nou, zo is dat bij Paulus ook. Die droeg ook twee namen. Paulus die werd opgevoed aan de voeten van Gamaliel, staat er. Dat was zijn leermeester, een van zijn leermeesters. Ook iemand die we kennen van buiten de Bijbel uit Joodse geschriften. Een bekende naam, ook een wijze rabbi. En Paulus die is ook woedend op de eerste christenen. We lezen een paar hoofdstukken daarvoor dat de eerste martelaar voor het christendom is daar Stefanus. Die een lange redevoering houdt bij de tegenover de leiders van het volk in Jeruzalem. En hen daarvoor houdt van ja, jullie zijn eigenlijk diegene die in de traditie staan van de mensen die de profeten steeds gedood hebben. Die niet geluisterd hebben naar Gods woord. Jullie verwerpen steeds eigenlijk de kern waar het om gaat. En zelfs de Messias, de redder die gestuurd was, die hebben jullie verworpen. En dan staat er niet al te subtiel. Toen zij dat hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hen. Tegen Stefanus is dat. Hun harten barsten van woede. Nou, dat is duidelijke taal. En Paulus die is daarbij en Stefanus die wordt gestenigd en Paulus die past dan op de mantel zeg maar zodat die mensen hun handen vrij hebben om Stefanus te stenigen. Nou zou je misschien kunnen denken, nou hij past daar op de mantels omdat hij zichzelf daar niet zo bij betrokken wilde zijn. Maar ik denk niet dat dat het geval is, want als je kijkt hoe Paulus zich vervolgens eigenlijk laat gaan, hoe hij optreedt vervolgens om juist ook de christenen te vervolgen, dan zie je dat hij dat op een hele felle manier doet. En het lijkt er zelfs wel op dat hij een van de organisatoren is van de vervolging van die eerste christenen. In Handelingen 8 vers 3 staat dat hij de huizen binnenging en mannen en vrouwen meenam in hun eigen huis, dus uit hun eigen huis. Handelingen 9 vers 14. Daar staat dat hij de heiligen in Jeruzalem veel kwaad had gedaan. In Galaten 1 vers 13, daar zegt hij zelf dat hij de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. In Handelingen 26, daar staat dat hij velen van de heiligen in de gevangenis had opgesloten en met hun dood instemde. Dus Stefanus was niet maar één geval, was niet maar één vervolgde. Maar Saulus die had zich erg ingespannen om vele mensen te vervolgen. Om hen te brengen tot het eigenlijk afzweren van de Heer Jezus. Dat staat ook in Handelingen 26 vers 11. En dan zegt hij zelf, in alle synagogen heb ik hen, dat zijn dan de volgelingen van de Heer Jezus, dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Ik weet niet hoe het u vergaat, ik had zelf eerlijk gezegd een beetje zo'n beeld in mijn hoofd van dat Paulus aanwezig was geweest bij het stenigen van Stefanus. En toen ging hij daarna op weg naar Damascus en toen verscheen de Heer Jezus aan hem. Maar dat er dus nog een fase tussenin is waarin hij ook zelf heel fel allerlei volgelingen van de Heer Jezus vervolgde, dat was eigenlijk een beetje aan mijn aandacht ontsnapt. Dus dit gedeelte waar we nu vandaag bij stilstaan, dat begint dan ook met Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden van die weg, die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Je krijgt dus de indruk dat hij eerst de gelovigen in Jeruzalem heel fel vervolgde en in de streek daaromheen. En toen ja, daar eigenlijk niet zoveel meer te doen was misschien, of dat toen hij daar al heel veel verwoesting had aangericht, dacht hij, nou, ik ga mijn werkterrein eens verleggen, nu daar naar Damascus. En dan stopt de Heer Jezus hem. Heel radicaal, heel plotseling. Een grotere bekering kan je eigenlijk niet voorstellen. Iemand die eerst anderen dwong om de naam van de Heer Jezus af te zweren, naar iemand die nu iemand wordt die voor de naam van de Heer Jezus moet lijden. Van een vervolger werd hij nu een vervolgde, iemand die ook zelf moest lijden voor Gods naam. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar toen ik me dat realiseerde, weer opnieuw, natuurlijk weet je dat wel, dit is een bekende geschiedenis, maar dat gaf mij ook veel hoop. Wij hebben vaak, nou laat ik voor mezelf spreken, ik heb vaak, betrap ik me erop, dat ik het idee heb dat je mensen een beetje indeelt in verschillende categorieën, van dat sommige mensen, nou die daarvan denk je, die zal God misschien wel kunnen bekeren. Zeg maar die sympathieke collega misschien al, of diegene die al heel veel goed werk doet, of waarvan je denkt, nou ja, die zou misschien best wel eens ook de Heer Jezus kunnen leren kennen en daar, nou misschien dat hij zijn leven wel zou veranderen. Maar je hebt soms ook van die mensen in je omgeving waarvan je eigenlijk, als je diep in je hart kijkt, waarvoor je niet zoveel hoop hebt. Waarvoor je denkt van ja, nou ja, goed, tegen die ga ik ook maar niet zo erg beginnen over het geloof. Want ja, die maakt steeds van die spottende opmerkingen of die eindigt elke zin met een vloek. Of weet je al, je hebt soms dat je het idee hebt van nou, diegene, ja, die is waarschijnlijk toch niet echt zo te bereiken. Maar dat is niet waar. Als God zelfs iemand als Paulus wist te bereiken, dan is er dus hoop voor iedereen. En dat is goed om ons te bedenken volgens mij, dat er hoop is voor ook diegene die wij niet zo erg, waar wij niet zoveel hoop misschien voor hebben. Voor de meest radicale vervolgers, voor die IS-strijder, die Hamas-terrorist, voor die collega die zo die steeds van die spottende opmerkingen heeft over geloof. Voor die klasgenoot die zo lacherig doet misschien over God en jij met je Jezus. Of ook voor diegene is er dus hoop. En dat is goed om ons te beseffen dat wij niet sommige mensen bij voorbaat, om zo te zeggen, afschrijven van ja, nou ja, daar hoef ik ook niet zoveel moeite voor te doen. Dus ik denk dat we, dat is de eerste bemoediging die ik wil geven van, ik denk dat wij vol vertrouwen dus voor iedereen kunnen bidden en dat wij ons klein geloof over dat sommige mensen misschien wel eens niet te bereiken zouden zijn, wat we natuurlijk nooit hardop zeggen, maar wat we vaak wel zoiets denken, dat we dat aan de kant moeten zetten. De tweede bemoediging is hoe bijzonder God leidt en hoe precies God leidt, wat je in deze geschiedenis ook terugziet. Paulus die wordt naar Damascus gebracht nadat de Heer Jezus aan hem verschenen is. En hij komt daar hij wordt gebracht in het huis van Judas in de rechte straat. Ik vond het trouwens wel komisch als je daar een beetje over nadenkt. Blijkbaar waren er zoveel kronkelige straatjes in Damascus dat het opviel dat er één rechte straat was. En dus iedereen wist de rechte straat, oh dat is die. Dus hij werd daar gebracht in het huis van Judas. Denk je, ja, wat zou Judas voor iemand zijn geweest? Heel waarschijnlijk was dat niet een gelovige in de Heer Jezus. Mensen die die bij hem waren, begeleiders van Paulus, die zullen hem gebracht hebben, ja, naar wat het meest logische plek was, zeg maar, nadat dus degene die mensen zou gaan vervolgen in Damascus, die hem overkwam opeens iets. Hij wist niet precies wat er gebeurd was. Ze zullen hem waarschijnlijk gebracht hebben bij iemand die misschien ook contacten had met de leiders in Jeruzalem. Paulus die wacht daar af in het huis van die Judas. En dan schakelt God Ananias in. Een gewone gelovige uit Damascus. Een zekere Ananias staat er. Een zekere discipel in Damascus, vers 10. Van wie de naam Ananias was. Gewoon een gewone gelovige in Damascus. Weten we iets meer over die man, Ananias? Nou, in hoofdstuk 22, vers 14, daar spreekt hij tegen Paulus, daar heeft hij het over onze vaderen. Daaruit kun je denk ik kan concluderen dat het ook een Joodse man was, of in ieder geval een Israëliet. Daar staat in vers 12, hoofdstuk 22, vers 12, dat een godvrezend man was. Die leefde volgens de wet, die leefde volgens de geboden van God. En staat daar ook, met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden. En diegene, die stuurt God dan vervolgens naar dat huis van Judas in de rechte straat, waar Paulus op dat moment verblijft. Als je daarover nadenkt, dan blijkt dus die Ananias precies de juiste persoon te zijn om daar naar dat huis van die Judas te gaan. Het was een gelovige in de Heer Jezus, maar die ook bij alle Joodse mensen in Damascus van wie een goed getuigenis gegeven werd. Hij stond goed bekend bij alle Joodse mensen daar in Damascus. Dus een zekere Ananias, het lijkt bijna willekeurig, maar God kiest dus precies voor deze taak iemand die daar precies geschikt voor is, om naar Paulus toe te gaan. En dan vervolgens dan grijpt ook Gods leiding grijpt precies op elkaar in. Ananias krijgt een visioen. Een visioen is een soort droomgezicht, terwijl je wakker bent. Zou je kunnen zeggen, je ziet iets voor je, maar God laat je iets zien. Nou, hij krijgt dus een visioen. Maar uit dat visioen wat Ananias krijgt, daar blijkt uit dat Paulus al eerder een visioen gehad heeft. Lees maar in vers 11. De Heere zei tegen hem, tegen Ananias, sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat de man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde. Ook weer trouwens wel even bijna komisch, hè? Als je dat voorstelt hoe dat gaat. De Heer Jezus laat hem zien. Paulus heeft al een visioen gehad en daar heeft hij jou zien binnenkomen. En zodat jij daar de handen gaat opleggen bij hem, zodat hij weer kan zien. Dus Paulus heeft al gezien dat jij ingeschakeld gaat worden. Maar je ziet dus dat hier de Heer Jezus eigenlijk op twee schaakborden tegelijk aan het schaken is. Aan de ene kant naar Ananias toe, maar tegelijkertijd heeft hij al laten zien aan Paulus van wat er zal gaan gebeuren. Tegelijkertijd, of dat zal er net voor zijn geweest. Ananias die reageert dan eerst van, heeft u zich wel gerealiseerd dat dit iemand is die heel erg een vervolger is. Dus als die man weer ziende wordt, is dat wel zo'n goed idee. Maar dan maakt God hem dus duidelijk. Ja, maar Paulus heeft al gezien dat jij daar binnenkwam en dat jij hem de handen zou opleggen. Dus met andere woorden, God wist al, God vraagt het aan Ananias, maar God wist eigenlijk al dat Ananias zou gaan gehoorzamen. Dat hij dat zou gaan doen, want hij had het al aan Paulus laten zien dat Ananias dat zou gaan doen. Kan je afvragen, kon Ananias dan weigeren? Had hij nee kunnen zeggen? Ja goed, ik denk niet dat God dwingt om zo te zeggen om dingen te doen. Ik denk dat je het hier zo kan zien, dat God zodanig Ananias kende, dat hij wist wat Ananias zou gaan doen. En concludeer ik ook een beetje aan de manier waarop Ananias de Heer Jezus antwoordt, helemaal in begin vers 10. Zijn eerste reactie is, zie, hier ben ik, heren, als de Heer Jezus zijn naam noemt. Zo van, ik ben tot uw beschikking. Ik moest denken bij dat zinnetje aan hoe Samuel reageert in het Oude Testament, als hij als klein jongetje in de tabernakel is. En als de Heer Jezus dan, of als God dan voor het eerst tegen hem spreekt, dat hij zegt, heren, uw knechtje luistert. Hier ben ik, heren, uw knechtje luistert. Maar zo ook, ik denk dat Ananias hier, dat hij bereid is om te luisteren en om te doen wat God van hem vraagt. Dus Ananias is precies geschikt, de precies geschikte man voor de juiste taak, zeg maar, voor deze taak om te doen. God stuurt hier heel precies en dat grijpt precies op elkaar in. En dat geldt voor Paulus ook. Er staat in 9 vers 15 dat Paulus een uitverkoren instrument is om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Dus God had Paulus al speciaal op het oog van dit is echt een geschikte persoon voor de taak die ik voor hem in gedachten heb. Het juiste instrument. Je kunt daar misschien gewoon heel letterlijk denken aan als jij iets moet repareren en je pakt je reparatiedoos erbij of je materialen erbij en je denkt van nou welke inbussleutel bijvoorbeeld heb ik nodig voor dit klusje, dat je nou de juiste pakje erbij. Nou zo heeft God om zo te zeggen het juiste instrument al voor over. Hij is het juiste instrument, het uitverkoren instrument voor deze taak die ik in gedachten heb. In 22 vers 10, daar staat dat Paulus moet wachten tot hem gezegd wordt wat voor hem vastgesteld staat om te doen. Wat je zou ook iets vrij vertaald kunnen zeggen, wat God voor hem in gedachten heeft. Wat voor plan God voor hem heeft klaarliggen. En daar heeft God hem al op voorbereid. Nog voordat Paulus daar ook nog maar zelf enige weet van had. In Galaten 1 vers 15, daar zegt Paulus zelf dat God hem vanaf de schoot van zijn moeder heeft afgezonderd en geroepen heeft door zijn genade. Maar vanaf de schoot van zijn moeder, dus vanaf het allereerste begin, terwijl hij dat zelf dus nog helemaal niet wist, want pas hier, zeg maar, bij deze geschiedenis wordt hij echt een volgeling van de Heer Jezus. Maar vanaf de schoot van zijn moeder is hij al, je zou kunnen zeggen, klaargemaakt, apart gezet van, omdat God een plan voor hem had. God gebruikt dus iemand die specifiek geschikt is voor een bepaalde taak. Ananias is de juiste man voor de juiste taak die God voor hem heeft. Paulus is de juiste man voor een taak die God al voor hem in gedachten had. En toen dacht ik, waarom zou dat niet ook voor ons gelden? Waarom zou het niet zo zijn dat God ook ons zo gevormd heeft, dat God ons precies kan gebruiken voor een taak die God voor ons in gedachten heeft? En ik vind dat een bemoedigende gedachte ook. God kan jou, God kan mij gebruiken voor een specifieke taak. En misschien zijn er al dingen in jouw leven gebeurd die daar precies die jou daar precies geschikt voor maken. Maar ik geloof dat je daarop mag vertrouwen. Dat God jou, mij, met al onze eigenaardigheden en rare kronkels, kan gebruiken voor een specifieke taak die God voor jou of voor mij heeft. De derde bemoediging, daar wil ik kort bij stilstaan. Dat komt eigenlijk uit een tussenzinnetje. Maar ik vond het een heel mooi zinnetje. Het einde van vers 11. De heer Jezus die laat daar, die spreekt Ananias aan. En zegt, die ga naar Paulus. Saulus. Want zie, staat er. Want zie, hij bidt. Soms heb je misschien het idee. Ja, ik bid al zo lang voor iets. En ik weet niet of God mij wel hoort. Ik ben zo, ja, zo bezig met God te zoeken, maar ik merk er maar niks van. Ik vind dat hier een heel bemoedigende tekst. God zegt hier heel duidelijk tegen Ananias. Daar is Paulus, zit daar in het huis in de rechte straat. En zie, hij bidt. Ik zie op dit moment dat hij aan het bidden is. God ziet dus als gelovigen bidden. God ziet als jij bidt, als ik bid, als u bidt. We hoeven er dus niet op ons niet af te vragen of God ons wel hoort. Maar dat is een zekerheid. God ziet ons. God ziet ons als we bidden. In Psalm 34 vers 16 staat. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Dus Gods ogen rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Gods ogen, Gods oren zijn gericht op. Zijn er mensen die naar mij vragen, die naar mij omzien? De Heere hoort. Dan vier persoonlijke vragen. Toen ik deze geschiedenis de afgelopen weken las en herlas en weer herlas. Ik doe het meestal op deze manier dat ik een preek als dit voorbereid. Dat ik heel veel keren ook zo'n gedeelte lees. Soms in allerlei verschillende vertalingen. En ik probeer dingen uit te zoeken. Maar je heel vaak dan probeer je dingen te herhalen ook steeds. En het valt me dan op van als je elke keer als je zo'n gedeelte weer herleest. Dat je weer andere dingen opvallen. Wat dat betreft is dat ook een, misschien iets al een tip om eens te doen. Van lees eens gewoon één Bijbelgedeelte een week lang elke dag achter elkaar. En probeer eens nieuwe dingen te zien daarin. En heel vaak vallen je dan andere dingen op. Toen ik dit las, vond ik zo mooi dat de manier waarop de Heer Jezus zich bekend maakt aan Paulus. Eerst zegt hij van, Saul, waarom vervolgt u mij? En dan vraagt Paulus, wie bent u, Heere? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die u vervolgt. En toen dacht ik, eigenlijk is dat wel bijzonder dat de Heer Jezus dat op deze manier doet. De Heer Jezus had allerlei dingen kunnen zeggen. Hij had zich op allerlei manieren kunnen bekendmaken aan Paulus. Hij had kunnen zeggen, ik ben Jezus, de Messias. Ik ben Jezus, de Zoon van God. Ik ben Jezus, de gekruisigde. Of ik ben Jezus, de opgestane. Of ik ben Jezus, die Stefanus diende. Of ik ben Jezus, de zaligmaker. Of allerlei namen had de Heer Jezus kunnen gebruiken. Of allerlei aanduidingen van, om zichzelf te omschrijven. Maar hij zegt, ik ben Jezus die jij aan het vervolgen bent. Dus de manier waarop de Heer Jezus zich bekend maakt, is hoe Paulus tegenover hem staat. Jij bent mij aan het vervolgen. En toen dacht ik, als de Heer Jezus nou mij zou aanspreken, stel dat zoiets zou gebeuren. Wat zou er dan volgen op ik ben Jezus? En wat zou er dan volgen? Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Misschien Ik noem een paar opties, een paar mogelijkheden. Ik ben Jezus, van wie jij houdt en wat ik steeds kan merken. Nou, ik hoop dat hij dat zegt. Maar misschien is wel, hoe de heer Jezus zou zeggen, is misschien wel iets als... Ik ben Jezus, aan wie jij altijd een zegen vraagt over het eten, maar met wie je eigenlijk nooit over dingen praat die je echt bezighouden. Of ik ben Jezus, waar jij zo op wacht. Of misschien wel, ik ben Jezus, voor wie jij nooit tijd hebt. Of ik ben Jezus, die zo graag eens met jou zou spreken, maar voor wie je... Voor wie jij nooit tijd neemt om eens rustig te luisteren. Of ik ben Jezus over wie jij heel veel kennis hebt, maar die jou zo graag eens zou ontmoeten. Wat zou de Heer Jezus zeggen? Wat zou de Heer Jezus, hoe zou die jou aanspreken? Hoe zou die mij aanspreken? Dat is de eerste vraag. Paulus die antwoordt met, wat wilt u dat ik doen zal? Ananias die zegt, zie, hier ben ik heren. Met andere woorden, wat wilt u dat ik doe? Nou, we hebben net gekeken naar het feit dat God Paulus en Ananias voorbereid heeft voor een specifieke taak. Het zou best kunnen dat God ook zo'n soort taak voor u, voor jou, voor mij heeft. En ik denk dat dan het onze verantwoordelijkheid is om daarop te antwoorden. En dan is de vraag eigenlijk, ja, zijn wij bereid ook om te antwoorden, Heere, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik in deze situatie doe? Of, hier ben ik, Heere, wilt u mij gebruiken? Dus zijn wij bereid om God te gehoorzamen als wij een opdracht van hem krijgen? Ook als dat misschien net als bij Ananias, als het ons misschien niet zo'n heel goed idee lijkt wat God van ons wil. Zou het kunnen dat God misschien wel iemand op jouw weg geplaatst heeft of die stomme klasgenoot bij jou in de klas gezet heeft met als doel dat jij hem iets laat zien over de Heer Jezus? Wil niet zeggen natuurlijk dat we gelijk zonder over nadenken of zonder te denken over wat is een goede gelegenheid of wat dan ook, gelijk allerlei dingen moeten gaan vertellen over de Heer Jezus. Maar we zouden ons op zijn minst denk ik kunnen afvragen van, bidden we daar wel eens om? Zou het een reden kunnen hebben dat wij wonen in de straat waar we wonen? Zou het een reden kunnen hebben dat wij naast iemand wonen die... God misschien helemaal niet kent. Zou het een reden kunnen hebben dat jij een collega hebt die precies jouw collega geworden is? Zodat je misschien wel, dat jij misschien wel het uitverkoren instrument bent om diegene iets over de Heer Jezus te laten weten, te laten vertellen, te laten ervaren. Bidden we daar wel eens om? Nou, het is een goede vraag denk ik om jezelf te stellen. Vragen wij ons regelmatig af, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ook naar mensen om ons heen. Dat is de tweede. Derde, in vers 6, daar staat dat Paulus bevend en verbaasd antwoordde. Die woorden staan niet in alle handschriften van het boek Handelingen. En daarom is het in sommige vertalingen staan die woorden wel, in andere staan ze niet. Paulus staat dat hij bevend en verbaasd was. Dat is wel een beetje voor te stellen, want Paulus die had de hoogste autoriteit achter zich staan. Hij ging met volmacht van de hoge priester. Een hogere autoriteit kun je niet voorstellen, zeker in de ogen van Paulus. De hoge priester, het hoogste gezag hier op aarde, had gezegd, jij moet naar Damascus gaan en sleur die mensen maar uit hun synagogen. dat is zoiets als voor een Rooms-Katholiek dat je met gezag van de paus iets mag doen. Dat is een hoger gezag is niet voor te stellen. Dus dat hij erg verbaasd was, dat hij dacht van, wat nu, hoe kan dit? Dat is goed voor te stellen. Maar hoe moet het voor hem geweest zijn ook van dat je dus vol overtuiging het verkeerde doet? En dat is ook wel iets om ons, denk ik, soms af te vragen. Van, gaan wij altijd terug met wat we aan het doen zijn naar God? Van, is dit eigenlijk wel, Here, wat u wilt dat ik doen zal? Of lopen we misschien wel aan God voorbij, terwijl we allerlei goede dingen aan het doen zijn in onze eigen ogen, op gezag misschien wel van mensen om ons heen, met instemming misschien wel van allerlei medegelovigen, maar doen we wel daarin de goede dingen? Leggen wij, om zo te zeggen, verantwoording af aan de Heer Jezus over de dingen die we doen? Paulus, ik denk, toen ik erover zat na te denken, toen dacht ik van, dat is misschien ook wel een van de redenen waarom Paulus in Galaten 1 zo benadrukt van, ik doe niet iets op gezag van mensen, maar ik luister alleen nog maar naar wat de Heer Jezus van mij wil. Ik ga niet meer luisteren naar mensen, ik doe niet iets op gezag van mensen, maar ik doe alleen datgene wat de Heer Jezus van mij wil. Nou, hoe doen wij dat? Zijn we misschien, durven wij wel tegen de stroom in te gaan, als dat misschien op tegenstand stuit van anderen? Of zijn we misschien zo hard aan het opkomen voor de waarheid, dat we het gevaar lopen om aan de Heere Jezus misschien wel voorbij te lopen? Wij kunnen ons volgens mij ook als christenen, kunnen we ons zo makkelijk vergaloperen aan allerlei juiste dingen waar wij van overtuigd zijn van, hier moeten we voor op de barricades. Het leidt ook zo snel tot allerlei verdeeldheid. Discussies die er tussen christenen ook zijn. Voor evolutie, tegen evolutie. Voor gaven van de geest, tegen allerlei gaven van de geest. Voor een bepaalde bijbeluitleg, of tegen een bepaald bijbeluitleg. Voor de Sabbat, of tegen de Sabbat. Voor doop of overdoop, of tegen doop en overdoop. Of voor een visie op bedelingen, tegen een visie op bedelingen. We zijn zo makkelijk, kunnen we allerlei waarheden gaan benadrukken, maar misschien missen we soms wel eens het volgen van, wat wil de Heer Jezus nou hierin? Ik sprak pas iemand, ik zal hem Pieter noemen. Zo heet hij niet. En het, ik heb het voorbeeld ook iets aan moeten passen, want ik wilde, het moet een, ik weet nooit wie ook zo'n toespraak nog eens beluisterd, ook via internet tegenwoordig. Dus je moet, dus ik ben daar, probeer dat zo te doen dat het niet voor iemand ook maar herkenbaar zal zijn. Maar het was een jong iemand. Hij had verkering. Een meisje uit een traditionele kerk. Maar zij ging niet zo heel veel naar de kerk. En of dat nou echt zo diep zat bij haar, wist hij niet zo erg. En hij zag er erg tegenop, want ja, hij wilde toch heel graag eens een gesprek met haar hebben over doop. Want ja, hij was wel voor volwassen doop. En zij ging naar een gemeente waar kinderdoop gebruikelijk was, de traditie was. En daar moet je samen toch zeker over uit zijn, zei hij. Nou, op zichzelf is dat denk ik inderdaad een punt waar je wel op een gegeven moment over uit moet zijn. Maar ik vroeg op een gegeven moment van, maar hebben jullie het sowieso wel eens over geloof? Of heb je het wel eens over de Heer Jezus? Hoe staat zij tegenover de Heer Jezus? Had ze eigenlijk nooit zo over gesproken. Ik zeg, bidden jullie wel eens samen? Nee, dat durfde niet zo erg. Nee, bidden, dat was een beetje eng. En dat, Ik zeg, heb je het idee dat je samen de Heere, dat je samen de Heere Jezus kan dienen? Dat je samen hem kan volgen? Ja, dat is een goede vraag. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, waarom zou je nou in vredesnaam een gesprek over kinderdoop of volwassendoop willen hebben? Als je het over dat soort dingen niet eerst zou willen hebben. Waarom begin je met hoofdstuk 10? Zo van, ja, we moeten uit zijn over kinderdoop of volwassendoop. Als je niet samen kan bidden, als je niet samen over de Heer Jezus kan hebben, als je niet samen elkaar opbouwt in het volgen van de Heer Jezus. Wat heeft het dan voor zin om het te gaan hebben over dat soort vragen? Nou goed, daar moest ik aan denken hierbij. Soms dan kunnen we zo gefocust zijn op een bepaalde traditie of een bepaalde visie. En hoe belangrijk dat misschien ook is in hoofdstuk 10. Maar het is niet hoofdstuk 1. Paulus gebruikt vanaf Handelingen 13, gebruikt hij een andere naam, wordt beschreven. Gebruikt hij Paulus in plaats van Saulus. Nou, ik denk dat dat voornamelijk een praktische reden heeft. Dat hij gewoon, als hij zich richtte op veel ook niet-Joodse mensen, dat hij daar zijn Romeinse naam gebruikte. Maar misschien zit er ook wel iets in van de betekenis. Van, hij gebruikte Paulus, de geringe. Iemand die niet zoveel voorstelt. Omdat Paulus volgens mij ook heel erg heeft geleerd, het gaat niet om allerlei waarheden of mijn kennis of wat, iets wat mensen ook maar voorstellen, maar het gaat om volg ik de Heer Jezus. Wat wilt u dat ik doen zo? En niet meer wat mensen vinden. En hoe is dat bij ons? Tot slot, de vierde vraag. Paulus die zat 3 dagen zat hij in het donker. Letterlijk. Zijn ogen waren gesloten. Tenminste, hij kon niet zien. Hij bad. Nou, ergens in die periode heeft God ook wel aan hem laten zien. Dus dat Ananias naar hem zou toekomen. Maar hij at niet. Hij dronk niet. Hij was daar helemaal uit het veld geslagen. Ja, was hij aan het afwachten. En dan komt Ananias, die komt bij hem binnen en de eerste woorden die Ananias dan zegt zijn, Saul, broeder. En toen dacht ik, hoe moet dat voor Paulus geweest zijn om dat te horen? Dat je daar 3 dagen zit af te wachten en te denken, wat moet ik nu? Ik heb het zo verkeerd gedaan. En dat dan Ananias binnenkomt en dan zegt, Saul, broeder. Dat moet volgens mij ontzettend ontroerend zijn geweest voor Paulus. Dat Ananias hem zo tegemoet treedt. En wat een enorme moedige stap ook van Ananias om dat te doen. Hij uit zijn bezwaren al eerst tegen de Heer Jezus. Is het wel een goed idee om dit te gaan doen? Maar zo zullen natuurlijk heel veel medegelovigen ook gedacht hebben. Is dat nou wel zo'n goed idee? Die Paulus, is dat moeten we ons daarmee inlaten? Er zal heel veel wantrouwen naar Paulus zijn geweest. En dan vind ik het mooi dat Ananias dan naast hem gaat staan, letterlijk in dit geval, en zegt, Saul, broeder. In het vervolg van Handelingen 9, in vers 26, dan komt Paulus op een gegeven moment in Jeruzalem, wordt dan beschreven, en dan is er nog steeds wantrouwen van de broeders in Jeruzalem naar hem, want ja, ze kennen hem als die vervolger. En als je dat reconstrueert van hoe dat nou precies, hoe dat in de tijd past, en je combineert dat met wat Paulus schrijft in Galaten 1, dan lijkt het erop dat dat een aantal jaar later is. Dat het 3 jaar later is, zeg maar. Want Paulus die gaat daartussenin nog naar Arabië, zegt hij dan. Naar het rijk van de Nabateeën is dat, zeg maar, ten oosten van Israël. En daar is hij eerst nog een paar jaren geweest. Een periode van 3 jaar. En dan zegt hij, nou dan ging ik voor het eerst naar Jeruzalem. Dus ook een paar jaar later is er nog heel veel wantrouwen tegen Paulus van, wat is dat voor man? Kunnen we wel ons met hem inlaten? Is dat niet een, is die wel te vertrouwen? Dus van daaruit ook is het een moedige stap van Ananias. En in Jeruzalem is het een moedige stap van Barnabas die hem daar dan in de kring van de discipelen brengt. En toen dacht ik, ja, zijn wij bereid, ben ik bereid om naast mensen te staan die misschien wel door andere mensen worden aangekeken met wantrouwen van, is dat wel een echte broeder? Is die wel te vertrouwen? Ik hoorde nog niet zo lang geleden van iemand die een leidinggevende positie had gehad in een gemeente. En op een gegeven moment was uitgekomen dat hij overspel had gepleegd. Er was zijn vrouw niet trouw geweest. Hoe reageren we op dat soort situaties? Ook als iemand weer berouw heeft en weer probeert een goede weg te gaan daarna. Blijven we iemand dat dan nadragen? Of zijn we als christenen ook bereid om, zo te zeggen, naast iemand te gaan staan? Te zeggen, nou, we willen samen weer een weg achter de Heer Jezus gaan. Ook waarbij je helemaal niet moet proberen weg te moffelen, zeg maar, van wat voor kwaad er is gebeurd. Maar het is soms zo makkelijk om mensen dan vervolgens af te schrijven en te denken, nou, daar willen we eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Maar zijn we bereid om, zo te zeggen, om onze nek uit te steken? Ook als dat betekent dat misschien er wel medegelovigen zijn die zeggen, nou, vind ik eigenlijk vind ik geen goede zaak dat je dat doet. Ook als het risico is dat wij misschien wel door medebroeders dan daardoor worden met wantrouwen worden bekeken. Geldt op allerlei vlakken. Zijn wij bereid bijvoorbeeld ook om naast een homoseksuele broeder of zuster te staan en samen te worstelen? Samen te zoeken van wat is nou Gods weg voor jou? In plaats van dat we het over mensen hebben. Samen, zeg maar naast iemand. Er stond de afgelopen donderdag stond in de Trouw stond een interview met John Lapree. Een homoseksuele man die afkomstig was uit de hersteld hervormde kerk. En het was een interview met hem en met zijn moeder. En ik vond het mooi dat de manier waarop zijn moeder ook met hem omging. Waarbij ze een keuze had gemaakt van om wel echt, zeg maar, naast hem te staan. Maar ook, zeg maar, waar heel duidelijk was van dat zij wel een heel andere mening had dan hij over omgaan met homoseksualiteit. Zij had daarin eigenlijk hetzelfde standpunt als wat zij ook van haar gemeente, stelt hervormde kerk. Dus het was heel duidelijk dat ze daar heel verschillend over dachten. Maar wel, ze wilden wel, zeg maar, bewust naast hem staan. En het gevolg was dat ze ook door sommige medebroeders en zusters, zeg maar, uit haar gemeente, ook allerlei modder over zich heen kreeg. Zijn wij, om zo te zeggen, ook daartoe bereid om samen met mensen te worstelen, te zoeken. Ook als dat ertoe leidt misschien dat je, dat niet altijd mensen om ons heen het daarmee eens zijn. Dat is een indringende vraag, een lastige vraag. Ik geef hem u mee. Goed. Ik denk dat we hoop mogen hebben voor die gevallen die wij misschien gauw zien als hopeloos. We mogen op vertrouwen dat God ons leven leidt. We mogen vertrouwen dat God ons ziet als wij bidden. Dat zijn de drie bemoedigingen die ik u mee wil geven. En vier vragen. Ja, hoe zou de Heer Jezus jou of mij aanspreken? Zijn we bereid om te zeggen, nou, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is de tweede vraag. Derde is, ook als dat tegen misschien de mening van andere mensen ingaat, maar zijn we bereid om ze te zeggen alleen de Heer Jezus te gehoorzamen? En de vierde is, zijn we bereid om naast mensen te staan die misschien door anderen met wantrouwen worden bekeken? Ik wilde die vragen aan u meegeven. Ik stel voor dat we daar met elkaar om bidden. Lieve Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken voor deze geschiedenis over Saulus. En ik wil u danken dat u ook iemand als Saulus hebt willen redden. Want Heere, dat betekent dat er hoop is voor de meest hopeloze gevallen. En ook dus voor ons. Heere, ik wil u danken dat u omziet naar ons, dat u ons kent, dat u weet waar we mee bezig zijn. En ik wil u vragen of u ons wilt helpen om u alleen te volgen. En wilt u ons steeds ook wijsheid geven en richting wijzen in keuzes die we moeten maken of hoe we met mensen om moeten gaan, hoe we met onze buren om moeten gaan, met collega's, met klasgenoten. Geef ons alstublieft daar heel veel wijsheid in, heel veel tact. En ja, geef ons alstublieft uw liefde. En wilt u ons leiden, Heren? Wilt u ook ons leiden, of juist ons leiden in die situaties die soms heel erg lastig zijn? Heren, dat wil ik u vragen in uw naam, Heer Jezus. Amen.